Bent u een beetje wakker vandaag? Yes. Ik wil met u vandaag spreken. Ik ben zo geïnspireerd door deze vrouw. En deze vrouw, werkelijk waar, ik heb haar de Eva 2.0 genoemd. De Maria 3.0. Wauw, wat een les uit het leven van deze vrouw. Soms ben ik wel eens jaloers op al die discipelen. En dan denk ik van ja, weet je, die waren bij de Heer Jezus. Die liepen gewoon met hem rond. Maar wat was daar vaak ongeloof en twijfel en een hoop gedoe met die gasten. Wat de Heer Jezus echt zei van jongens. Moet ik nog een paar seconden langer in jullie investeren? Hadden zij werkelijk door met wie ze te doen hadden? Die Heer Jezus is er net zo goed vandaag. Hij is hier aan deze plaats. En als je hem wil volgen, hoef je niet met hem te wandelen fysiek. Maar gewoon, Heer, hem uit te nodigen in je leven. We gaan naar iemand kijken. En het is zo prachtig om te zien waar zij allemaal doorheen ging. Hanna is een, wat mij betreft een figuur, ja, die is echt niet onaanvolgbaar. Ik heb haar genoemd Hanna no matter what. Ja, nou, ik hoor het al, enthousiasme al om. Heel goed, ja ik weet niet wat het is. We gaan naar 1 Samuel. Zoek met me op 1 Samuel. Het is een prachtig stuk om te lezen. Het is een behoorlijk stuk, dus neem vooral een pepermuntje. Dan kom je de tijd wel door. 1 Samuel, 1. En we lezen tot met 24. Er staan wat bijzondere namen. Ik ga niet op alle namen in, maar het is echt leuk om te zien in wat voor streek die man woonde. U ziet het direct al. In Rama, in de streek van Suf, in het bergland van Efraïm, woonde een man die Elkana heette. Je gaat er straks heel veel over horen over deze man. Hij was een zoon van Jerogam, die een zoon was van Elihu. De zoon van Togu, de zoon van Suf. Misschien had hij daar toch iets van overgekregen. En behoorde tot de stam van Efraïm. Hij had 2 vrouwen. De een heette Hanna en de andere Penina. Penina had kinderen, maar Hanna niet. En elk jaar ging deze man vanuit zijn woonplaats Silo om zich voor de Heer van de hemelse machten neer te buigen en hem offers te brengen. Hofni en Pinigas, wie kent die mannen nog? Hele bekende gasten, maar vaak om de verkeerde redenen. Wist je, er zijn heel veel mensen bekend om de verkeerde redenen. Ja, zo'n Jannes en Jammeres is ook zo'n stel, ken je? Ja, om de verkeerde redenen zijn die bekend. Hofni en Pinias, dat zijn bijzondere bekende mensen, maar niet om de goede dingen. De 2 zonen van Eli waren daar de priesters van de Heer. Wanneer Elkana zijn offers bracht, gaf hij zijn vrouw Penina en haar zonen en dochters een stuk van het offervlees. Maar het mooiste stuk gaf hij aan Hanna, want hij had haar lief. Ook al hield de Heer haar moederschoot gesloten. Haar rivalen, staat er in vers 6, kwetste haar dan diep door haar te sarren, omdat de Heer haar geen kinderen gaf. Zo ging het jaar in en jaar uit. Iemand zegt jaar in en jaar uit. Dus niet 1 keer, jaar in en jaar uit. Elke keer als ze naar het heiligdom van de Heer gingen, treiterde Penina. Hanna zo erg dat ze begon te huilen en haar eten liet staan. Je krijgt nu al medelijden. Toen dat weer eens gebeurde, vers 8, vroeg haar man Elkana, waarom hou je Hanna? Waarom eet je niet gewoon en ben je niet zo bedroefd? En beteken ik niet meer dan 10 zonen voor je? Na de maaltijd staat Hanna op. En ze ging naar het heiligdom van de Heer, waar de priester Eli op een bankje bij de ingang zat. Diep bedroefd bad Hanna tot de Heer. In tranen legde ze een gelofte af. Heer van de hemelse legermachten, ik smeek u, heb toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw dienares, vergeet mij niet, schenk mij een zoon. Wat zal ik dan doen? Dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan u. Nooit zal zijn hoofd door een scheermes worden aangeraakt. Toen Hanna zo lang aan het bidden was, ik kan het bijna niet voorstellen, begon Eli op haar mond te letten. Ze bad namelijk in stilte. Haar lippen bewogen wel, maar haar stem was niet te horen. Daarom dacht Eli dat ze dronken was. Hij sprak haar aan en vroeg, hoe lang gaat het nog duren? Als je dronken bent, ga dan je roes uitslapen. Oftewel, ga weg. U vergist zich, Heer, antwoordde Hanna. Ik heb geen wijn of andere drank gedronken. Nee, ik ga gebukt onder een zwaar verdriet en stort mijn hart uit voor de Heer. Denk niet dat ik een slechte vrouw ben. Ik heb zo lang gebeden omdat ik oversteld ben door droefheid en ellende. Ga dan in vrede, zei Eli, antwoordde Eli. De God van Israël zal u geven waarom u hebt gevraagd. Onthoud die zin. De God van Israël zal u geven waarom u hebt gevraagd. Ik dank u dat u zo gunstig, mij zo gunstig gezind bent, zei Hanna. En ze ging terug naar haar familie. Haar gezicht was opgeklaard en ze at ook weer. Die volgende morgen vroeg bogen ze zich neer voor de Heer, waarna ze zich op de terugreis begaven. Thuis in Rama sliep Elkana met zijn vrouw Hanna. En de Heer, wat staat er? En de Heer, iemand leest mee. En de Heer dacht aan haar. De Heer dacht aan haar. Binnen een jaar werd Hanna zwanger, baarde een zoon en ze noemde hem Samuel. Want, verklaarde ze, ik heb hem aan de Heer gevraagd. Toen Elkana het jaar daarop weer met zijn familie op weg ging om de Heer zijn jaarlijks offer te brengen, wilde hij de gelofte inlossen, maar Hanna ging niet mee. Ze zei tegen haar man, pas als het kind van de borst is, zal ik hem brengen. Dan zal hij voor de Heer verschijnen en daarvoor altijd blijven. Haar man Elkana antwoordde, doe maar wat jij het beste vindt. Blijf thuis zolang je hem nog voedt. Mogen de Heer zijn belofte waarmaken. Daar komen we straks op terug. Hanna bleef dus thuis en voedde haar zoon totdat ze hem van de borst nam. Zodra ze hem niet meer voedde, nam ze hem mee naar Silo, bracht hem zo jong als hij was naar het heiligdom van de Heer. Halleluja, wat een verhaal. Wat een verhaal. Weet je, ik zat eens te kijken naar al die namen. En dat zijn veelbelovende namen. Elkana komt van het woord kwana. En dat betekent voortbrenger. Nou, dat is hartstikke prachtig. Voortbrenger. Dus hij werd aangesproken met voortbrenger. Dus als jij wordt aangesproken met Kizzy, werd zij aangesproken met, hey, voortbrenger. Kan je misschien even komen, voortbrenger? Moet je je voorstellen, dat werd de hele dag tegen hem gezegd. De voortbrenger. En hij trouwde, Hanna was zijn vrouw, en Hanna betekent bevoorrechte. Nou, wat gebeurt er als de bevoorrechte en de voortbrenger bij elkaar komen? Ik schreef op dat vuurwerk. Dat is gewoon echt oud en nieuw. Die twee komen tezamen, bom! Weet je wel, daar komen kinderen, er komt nageslacht, er komt echt van alles. De voortbrenger en de bevoorrechte. Nou, dan ben je een bevoorrechte, voortbrenger, of een combinatie van allemaal. Halleluja. Maar niets van dat al. Ze kwamen samen, maar er gebeurde helemaal niks. De Bijbel zegt, de moederschoot van Hanna was gesloten. Niks van die zegen, niks nageslacht, dat vuurwerk, dat moest nog even uitgesteld worden. Maar de Bijbel zegt, hij hield van Hanna. Ik vond het prachtig om te zien. Later lezen we dat Samuel, de naam van Samuel betekent van God gebeden. Dus op de een of andere manier moest van God gebeden worden dat de voortbrenger en de bevoorrechte nageslacht zouden krijgen. Je zou zeggen in Nederlands normale termen, als die twee samenkomen, heb je alle ingrediënten om nageslacht te krijgen. Maar de Bijbel zegt, hij moest van God gebeden worden. En daar gaan we zo echt naartoe. Wat moest er gebeuren in het leven van Hanna? Hij moest van God gebeden worden. Dan komt Samuel. We gaan het vandaag niet over Samuel hebben. Dat is wel een van de favoriete mannen uit de Bijbel. Als ik straks boven ben. Heeft u ook een lijstje? Ik zeg het vaak. Heeft u ook al een top 3 van mensen die u wilt ontmoeten? Wie heeft er wel eens over nagedacht? Echt anderhalve paardenkop. Het is ongelooflijk. Maak eens een lijstje. Gewoon een top 3. Wat wil je zien? Wie wil je graag ontmoeten? Ik wil in ieder geval Noach ontmoeten. Ah, die man. Hoe krijg je het voor elkaar om tientallen jaren te bouwen aan een apparaat midden in de woestijn? Midden in de woestijn, hè? En elke dag komen je buren langs. Hé, hey, Noach, gozer. Hoe is het, man? Lukt het nog met die boot? Hey, ik weet niet, weet je, de opvang voor demente bejaarden, die is een klein stukje verderop, hè? Dat weet je? Nee, maar als je nou daar gewoon naartoe gaat, kan je ook een miniatuurbootje maken. Weet je, dan kan je in de vijver daar, in de gemeenschappelijke vijver, kan je met je afstandsbediening een beetje, weet je, elke dag. Het kan niet anders dat die man elke dag de volle laag heeft gekregen. Ze bespotten die man. Wat een maloot is dat. Midden in het zand. Alsof je, nou ja, je kan het je allemaal voorstellen. Maar dan doorbouwen. En gaan bouwen wat de Heere God je heeft opgegeven. Zijn die bouwers in ons midden. Die gewoon willen doorbouwen. Ondanks wat alle anderen zeggen. Ondanks dat er gezegd wordt, wat ben je mee bezig, man. Wordt helemaal niks. Bouw gewoon. Noach is één van de mensen. Maar ik wil ook dingen zien. Ik heb samen een goede vriend afgesproken. Ik wil die sterrenstelsels van de allerlei posities zien. Ja, ik val altijd in een herhaling met die Hubble-telescoop. En de James Webb-telescoop. Maar wie kent die beelden die daar gemaakt worden? Ja, altijd maar weinig mensen. Ik wil je aanraden. Kijk eens op James Webb. Gewoon James Webb. Twijfel je aan de grootheid van de Heere God? Kijk eens op jameswebb.gov. Dan kom je bij de officiële site uit van James Webb Telescoop. Het is de nieuwste telescoop. Dat ding gaat verder dan je ooit voorlopig even zal komen. Duizenden lichtjaren. Die kijkt op plekken waar nog nooit een camera is geweest. En ik heb van de week zitten kijken. Ik wil zo'n grote poster ergens in mijn kantoor of in mijn woonkamer. Van zo'n deep space foto van duizenden lichtjaren weg. Hoe groot is de Heere God? Wist je, hij kent elke ster bij naam. Ik zeg het zo vaak. Misschien heb je dat wel eens gelezen. Een nieuwe ster ontdekt. De BM1022S. Ja. En de D is een klein stukje verder. Maar de Heere God zegt, ik ken alle sterren bij naam. Ik weet alle namen van die gasten. Ik heb ze gemaakt, ik heb ze gecreëerd. En het wonderlijke is, we hebben ze nog nooit gezien. We zijn er nog nooit geweest. We krijgen beelden van iets wat we ook niet kennen. Maar daar zijn die sterren die een naam hebben gekregen. Maar goed, dat geheel terzijde. Ik wil een aantal mensen ontmoeten. Ik noemde er één en ik wil op plaatsen gaan zijn. Ik wil het gaan hebben over het volgende. Een aantal onderwerpen in dit stuk. En één is ongelijke behandeling. Wat ik zie in deze geschiedenis, misschien noem ik het voorkeursbehandeling. We lezen in vers 4, het jaarlijkse offer werd gebracht, maar het mooiste stuk dat ging naar Hanna. En de Bijbel zegt ook, Elkana hield van Hanna. Wauw, ik zat er eens over na te denken. Wat was dat in dat gezin? U zult natuurlijk zeggen van ja, er waren twee vrouwen, heel anders dan vandaag. Maar wat hier was, is ongelijkheid in het gezin. Er was liefde voor de een en er was minder liefde voor de ander. De een had kinderen, de ander niet. En er was gewoon ongelijkheid. En ik zat eens even na te denken. Vandaag met al onze samengestelde gezinnen, met soms de Benjamins van het gezin, komen we niet soms in de verleiding om de liefste te hebben in ons gezin? Of misschien de kinderen die je al had, terwijl er een gezin of kinderen bij komen. Ongelijkheid. Ik geloof het is het vergif in je gezin. Echt waar. Het is vergif als dat je gezin binnenkomt. Dat je werkelijk van alle kinderen evenveel zal houden. Je ziet het vaak bij de Benjamin, de jongste. Zo'n gastje wordt ongelooflijk verwend. Wie kent dat? Nou, ik niet trouwens. Ja. Ik ben de enige zoon in ons gezin. En volgens mijn zussen, mijn oudste zus is trouwens hier. Mijn oudste zus, hartstikke leuk dat ze er is, Ellie. Volgens mijn zussen word ik onwijs verwend altijd. Ik ben de enige jongen. Ik hoefde nooit wat te doen. En die gasten moesten alles doen. Nou, geloof me, ik had het echt niet best. Maar goed, ik ben het verwende jongetje. Volgens die gasten ben ik echt het verwende jongetje. Zij moesten altijd heel hard werken. Maar weet je, ongelijkheid in gezin. Het voortrekken van het een, van de een. En het achterstellen van de ander. Weet je wat dat met je doet? Ik geloof dat is een diepe wortel die binnenkomt in je leven. Ik wil je vandaag aanmoedigen om jezelf eens tegen het licht te houden. En gewoon eens te bekijken van, hey, wat voor favorieten heb ik in het gezin? En het klinkt misschien heel raar, en als je een jong echtpaar bent, je, nou, we hebben een paar kinderen, heb je favorieten? Nou, dan zeg je nooit zeg je dat je favorieten hebt, toch? Dat zeg je niet. Maar ik zou je een getuigenis vertellen, een persoonlijk getuigenis. Onze oudste dochter zit hier, Mirjam. En Mirjam is eigenlijk de goede in onze family. Ja, ze zit erbij, maar ja, dat kon ze ook niet weten dat ik dat ging zeggen. Mirjam is gehoorzaam. Ja, ik moet je even prijzen. Mirjam is gedisciplineerd. Mirjam is luistert goed. Mirjam is altijd wel overwogen. Maakt de juiste keuzes. Mirjam deed VWO. En was altijd aan het studeren. En bemoedigde haar om ook nog verder te studeren. En ik zou je vertellen uit ons eigen leven wat fouten we daar zelf mee hebben gemaakt. We hebben Maarten, onze oudste zoon. Mirjam is 32. Maarten wordt bijna 31. Maarten, die keek naar Mirjam. En toen dacht hij van, ja weet je, die hele positie van die goede, van die gedisciplineerde, van diegene die doorstudeert, die altijd gehoorzaam is, die is al ingenomen. Toch? Ja, die is ingenomen. Die positie is er niet meer. Dus wat deed Maarten? Maarten ging echt volle bak in het verzet. Letterlijk. Hij ging volle bak zich verzetten. Hij was rebels. Hij deed niet wat we wilden. Op de laatste week voor zijn examen van de HAVO kwam hij naar me toe. Hij zegt, pa, ik stop ermee. Kan je je voorstellen? Je wilt allemaal dat je kind de school afmaakt. Toch? Laatste week. 1 week te gaan voor het examen. Pa, ik stop ermee. Kom die naar me toe. Weet je wat ik heb gedaan? Oh ja, jullie denken dat ik heel veel heb gedaan. Ik heb niks gedaan. Ik heb ook niks gezegd. En weet je wat hij later tegen me zei? Hij had liever gezien dat ik super boos op hem was geweest. Dat ik hem, weet ik voor wat, alle hoeken van de kamer zou hebben laten zien. Of heel erg kwaad, wekenlang. Maar hij zei, pa, dat u zweeg. Dat raakte me het meest. Dat raakte me het meest. Op een dag, kan ik je vertellen. Dat kwam door ongelijkheid. Hielden we minder van hem? Wel nee. Maar hij pakte het zo op dat de goede positie al vergeven was. En dat hij alleen maar niet zo goed kon zijn als zijn zus. Op een dag ging hij weg. En het is iets wat me nog steeds ontroert. Op een dag ging hij weg. En hij liep richting de duinen en we hadden ruzie gehad. Hij was echt heel boos. En het kletste aan alle kanten. Op een dag ging hij weg. En ik zei tegen Annemarie, luister, het gaat gewoon zo niet goed. Ik heb hem gebeld. En een godswonder, hij nam op. En ik zeg, Maarten, hij was een jaar of 17. Je komt nu echt serieus naar huis. Ik wil echt met je praten. Hij kwam naar huis. Het is een wonder nog steeds. En hij zat daar op de bank. En weet je wat hij van plan was te gaan doen? Hij was van plan van een flat te springen. Echt waar. En hij zat daar op de bank. Hij zat bij mij op de bank. En ik ben over hem gaan profiteren. Maarten, je hebt je jaren niet thuis gevoeld in het gezin. Die positie was vergeven. En ik heb zo'n schuldgevoel opgelopen. Toen ik dat zag, wat er in ons gezin gebeurde. Gewoon in mijn eigen gezin. Ongelijkheid. Heb ik hem voorgetrokken? Heb ik hem openlijk jarenlang achtergesteld? Wel, nee. We hielden net zoveel van al die gasten. Maar in zijn hoofd gebeurden er andere dingen. Toen we haar prezen, werd hij eigenlijk altijd de grond ingestopt, vond hij. Ik heb het niet gedaan, wij hebben het nooit gezegd. Maar in het hoofd van een kind werkt dat heel anders. En van jongs af aan is die ongelijkheid doorgegaan. En het scheelde een haar in ons eigen gezin. En ik kan je vertellen, we hebben een florerend gezin. Ik ben trots op het gezin. We hebben 6 van die gasten. En ik ben als een bok op de haverkist omdat het goed met ze gaat. Maar we verloren bijna 1 kind om die reden. Dus ik wil je zeggen vandaag, ongelijkheid gaat misschien veel verder. En oneerlijkheid in je gezin en het voortrekken van kinderen in je gezin gaat misschien veel verder dan dat je denkt. Het is een wortel die gewoon diep in een kind binnendringt, zonder dat je het doorhebt. Ik zei iets over de samengestelde gezinnen. Wauw, zomaar word je gedropt bij iemand anders. Zit je daar. En daar zijn misschien jonge kinderen en er zijn wat oudere kinderen. Weet je hoe vaak dat fout gaat? Denk niet, we hebben het wel gemanaged, want ze hebben een beetje contact met elkaar. Zorg dat de Heilige Geest echt gekend daarin wordt. Dat je hem echt vraagt, Heer, wat moet ik doen? Hoe moet ik diegene benaderen? Wij hebben zelf bijna die fout gemaakt. Weet je, die avond, ik stortte mijn hart uit voor de Heere God. Heere God, hoe heb ik zo stom kunnen zijn? Wat een dwaas was ik. Wat heb ik gedaan? Ik wil je vandaag vertellen, dat is maar punt 1. Kijk in jouw gezin. Let op wat daar gebeurt. Denk niet van, oh, die een, die cheft het wel. Weet je wat ik ook zag? Dat laatste wat ik erover wil zeggen. 99% van de keer is het zo dat het kind wat rebels is, krijgt alle aandacht. Waar of niet? Hij krijgt alle aandacht. Waarom? Is altijd wat aan de hand? Is altijd wat gedoe? Dus al die kinderen, die hebben gewoon niks meer te doen. Die krijgen geen enkele aandacht meer. Want alles gaat naar dat ene kind. We hebben dat met pleegkinderen gehad. Dat we veel te lang pleegkinderen in huis hielden. Dat ons halve gezin naar de Filistijnen ging. Omdat alle aandacht naar dat ene kind ging. Moest de rest zichzelf maar behelpen. Let op in je gezin. En ouders, opa's, oma's. Als je dat ziet gebeuren. Spreek het aan. Breng het in gebed. Leg het voor de Heere God. Ik geloof het is een wortel die in kinderen gestopt wordt. Zonder dat je het doorhebt. Het verteert die kinderen en op een dag maken ze keuzes zoals in ons gezin bijna. We zijn echt bewaard daarvoor, die je niet kan voorstellen. U bent er stil van, zie ik, maar het is uit het diepst van mijn hart. En ik geloof de Heilige Geest wil je dat echt duidelijk maken. Kijk om je heen. Bij je neefjes en je nichtjes. Misschien bij je eigen kinderen. Zeker in die samengestelde gezinnen. Ongelijkheid. Dat is één ding wat Hanna meemaakt. U zegt misschien, ja, Hanna, die kreeg het grootste stuk vlees. Die had niks te klagen. Ik geloof, alle rivaliteit die ontstond in dat gezin, dat kwam door die bevoordeling. De bevoorrechting. Dus dat Hanna extra werd gezegend, daardoor kreeg ze juist rivaliteit. Daardoor ontstond de ruzie. Ik zie een paar voorbeelden, maar ik zal niet te veel erover uitweiden. Dat het ook echt de generaties doorgaat. Kijk naar Isaac en Rebecca. Van de Bijbel zegt in Genesis 25, Isaac hield van Esau. Want dat was een hele stoere vent. Grote gast, behaard. Maar Jacob hield zich een beetje bij de keuken bezig. En zijn vrouw Rebecca hield van Jacob. Hoe in de naam der vrede. Vaders, is het zo dat we bevoorrechte kinderen hebben, misschien niet uitspreken, maar de een meer lief hebben dan de ander om wat hij kan of wat hij doet? Omdat hij zo begiftigd is of zo slim is of juist niet? Wauw, ik zie dat zo fout gaan. Eén generatie verder, bij Jozef. Eentje, wat gebeurt er? Daar was er nog een beetje ruzie. Die gasten gingen uit elkaar, een hoop ellende. Maar Jozef kwam in de put terecht. En zijn broers wilden hem vermoorden. Het is dat hij beschermd werd. Het werd uiteindelijk hun verlossing. Maar die wortel ging door van generatie naar generatie naar generatie naar generatie. Echt waar, de bedrieger werd bedrogen. Jozef zat in de put. En het kwam uiteindelijk, kan je je voorstellen, het laatste daarover. Ben je een vader van Jozef? Wat geef je dat kleine gastje die niet meewerkt of meehelpt? Het allermooiste Moskou-jasje. Ik heb ze niet. Maar het meest peppy jasje op aarde, met alle kleuren van de regenboog, dat geef je dat gastje. Je laat hem wel doorvoed zijn en je stuurt hem richting zijn broers van, hé jongens, hoe bevalt het harde werken? Wat denk je wat in dat gezin gebeurde? Toen die jongens dat gastje zagen, dachten ze van, gloeiende, vervelend mormel dat je bent. Je gaat gewoon je moeder pesten, weet ik veel, ga iets anders doen. Maar ons lastig komen vallen, terwijl wij hard aan het werk zijn. Het is een wortel. Dat gastje wist van niks. Maar uiteindelijk moest hij het bijna met de dood bekopen. Echt waar. Wortels die doorgaan, generaties op generaties. Het is iets wat we zelf hebben meegemaakt, daarom vertel ik het ook. Het voortrekken. Ik heb verteld, het heeft gevolgen voor de rest van je leven. En ik geloof ook dat vergif, het kan als een soort band om je nek zijn. En ik geloof ook dat er verlossing voor nodig is. Dat je werkelijk verlost moet worden van zo'n band. Van dat je achter bent gesteld of juist voor bent getrokken. Maar waardoor je heel veel problemen hebt gekregen. Ik ga naar punt 2, anders waait ik er te lang over uit. Punt 2. Dat is een mooie. Voor dames, u gaat mij echt heel... Ik ben straks uw favoriet, echt waar. Ja. Zusters, deze keer. Normaal ben ik altijd voor de mannen. Maar Elkana... Die komt er ook wel echt heel slecht vanaf, die man. Echt waar, serieus. We gaan het lezen. Wat gebeurt er? Ik lees in vers 8. Haar rivalen kwetste haar diep. Door haar te sarren, omdat de Heer haar geen kinderen gaf. En de andere vertaling zegt, haar mededingster tergde haar voortdurend. Nou, welke... En elke keer als ze naar het heiligdom gingen, treiterde Penina, Hanna. Zo erg dat ze begon te huilen en naar het eten liet staan. Dus die dame zat aan tafel, ze kon niet meer eten. Het huilen stond er nader aan het lachen. Eén grote gespannen sfeer. Nou, wat zegt een Alkana? Het is mooi om te lezen. Toen dat weer eens voor de duizendste keer gebeurde en ze werd getreiterd door haar rivalen, vroeg Alkana, Hanna, waarom huil je? Van welke planeet kom jij, man? Van welke planeet kom jij? Waarom huil je? Oh, je had nog niet door dat er het een en ander aan de hand was. Oké. Ik schreef een paar dingen op. Hij zegt, wat is wel leuk om te zien. Waarom eet je niet en waarom ben je zo bedroefd? Beteken ik niet meer voor je dan 10 zonen? Haar grootste nood. Haar grootste ziel en zaligheid om kinderen te krijgen. En wat zegt die beste man? Beteken ik niet meer dan 10 zonen? Ben ik niet veel belangrijker voor je? Waar zat die man met zijn hoofd? Had hij al die tijd onder een steen geleefd? Was hij ooit 1 seconde geïnteresseerd in wat er naast hem gebeurde? Als je dat niet weet, dat de nood van jouw vrouw... En mannen, ik spreek... Ja, ik ben echt pro-man. Ik ben een man. Ik ben voor de mannen. Maar ik spreek vandaag... Ja, echt waar. Ik spreek vandaag echt tegen jullie. Weet je, ik kom mensen tegen die zijn jarenlang getrouwd. En de een weet nog niet eens of er suiker of melk in de koffie zit van de ander. Had je nou thee of koffie? Het zijn basale dingen. Maar het zou toch raar zijn als ons leven lang tientallen jaren naast iemand slapen. En je kent niet het hartsverlangen van diegene. Mannen, ik wil je echt oproepen om op zoek te gaan naar het hartsverlangen naar je vrouw, van je vrouw. Wat zit er in dat hart? Dat hart, zegt de Bijbel, dat hart, daar zitten diepe wateren. Weet je, de diepe, diepe wateren. Kom je daar met je hengeltje? Je moet echt een ongelooflijke verre weg werphengel hebben om daarin te komen. Maar je zal echt een emmer moeten hebben met een enorm touw om in dat diepe water te komen. Maar hoeveel mensen putten ooit uit dat diepe water? Weet je werkelijk wat er in die andere omgaat? Zijn we er überhaupt in geïnteresseerd? Of ben je veel met je werk bezig? Denk je van, nou, dat komt allemaal wel goed daar. Ik zal je iets kleins over vertellen. Toen wij trouwden en kinderen kregen, hadden we een heel simpele oplossing. Als er maar iemand bij de kinderen is. Ken je dat? Iemand? Als er maar iemand bij de kinderen is. Gewoon praktisch. Dus iemand zorgt voor de kinderen. Wat was het gevolg? Ik heb een supergoede relatie met alle kinderen. Ik was altijd bij de kinderen. Annemarie was aan het werk, of ze was aan het zingen, of ze was in de kerk, of ze was met haar werk weg, weet ik wat. En ik zat altijd met de gastjes. We hebben dat heel praktisch opgelost. Als er maar iemand bij de kinderen is. Maar hoeveel tijd heb je aan elkaar besteed? Ik zou je vertellen, wij zijn geen 20 meer, maar er komt een dag, dan bent u met z'n tweeën. Heb je al voorbereid? Kinsie Marciano. Er komt een dag, dan ben je met z'n tweeën. En weet je wat ik zie? Heel veel mensen hebben hun kinderen als een prachtig excuus. We hebben iets waar we mee werken. We hebben een soort project. Die moeten opgroeien, die moeten gelukkig worden. Maar heb je ooit aandacht aan elkaar besteed? Heb je ooit harten met elkaar verbonden? Er komt een dag, dan zit je samen op de bank. En dan is dat project is afgerond. Maar hoe heb je het dan met elkaar? Heb je dan gezaaid in elkaar? Of denk je van, nou, dat komt dan wel. Dan gaan we een stukje problematisch fietsen of dwangmatig lopen. He? Dan hebben we zo'n geel trainingspak. Dat zie je die mensen wel eens? Ik vind het een mooi voorbeeld. Zo'n trainingspak, dat loopt dan door van links onder naar rechtsboven. Dan zie je die mensen van de achterkant, dan zie je zo'n trainingspak doorlopen. Dat mannetje heeft dezelfde. Het zit hem niet in dezelfde kleren die je gaat kopen. Het gaat erom, ben je straks klaar om met elkaar over te blijven? Of wordt het alleen maar bekvechten? Weet je waarom er zoveel problemen zijn met mensen die samen overblijven? Die hebben te weinig geïnvesteerd in elkaar. Die hebben te weinig band met elkaar. Want het ging altijd over de kinderen. Het ging altijd over het nageslacht. En alle zorg en aandacht ging daar naartoe. Wauw, deze man zat met zijn hoofd onder een steen. Die snapte er geen hout van. Echt waar. Die man die wist gewoon echt niet. Je hoeft geen dokter Phil te zijn om het te begrijpen. Maar een beetje blik, mannen. Een beetje oog voor je wederhelft. Waar zij doorheen gaat. En waar jij hem kan helpen. Ik zal je iets persoonlijks vertellen. Ik ben vandaag van de persoonlijk, maar ik hou ervan. Annemarie gaat ook wel eens door dingen. Ik ga ook door dingen. Weet je wat ik vaak doe? Midden in de nacht word ik wakker. Ik wil je eens vragen, wat doe je als je midden in de nacht wakker wordt? Iemand, wat doe je? Laat ik eens op mijn telefoon kijken. Hoe hoog is de koers van Bitcoin? Laat ik eens, heb ik misschien nieuwe WhatsApp? Heb ik een nieuw bericht, een mail? Weet je wat ik heb geleerd? Ik leg mijn hand op mijn vrouw. En ik zeg, Heer, geef haar alles wat ze nodig heeft. Ik bid gewoon voor haar, Heer. Ze weet het niet. Ze weet het nog niet. Ze wist het niet. Ik weet niet waar ze is, maar ze wist het niet. Maar ik doe dat echt. Weet je waarom? Als ik haar zegen, word ik ook gezegend. Echt waar. Als ik haar zegen met al het goede, Heer, help haar met alles waar ze doorheen gaat. Leer mij, Heer, om te begrijpen waar ze doorheen gaat, wat het allemaal is en wat ik moet doen, wat kan ik doen. Maar één ding kan je doen, gewoon voor haar bidden. Echt waar. Mannen, ban die telefoon uit je slaapkamer. Daar horen trouwens überhaupt, hè. Ik kom het niet checken, maar er hoort geen telefoon in je slaapkamer. Maar ik heb een wekker nodig. Ja, weet je, zo'n apparaat met twee van die bellen erop, die doen het echt perfect. Die heb je ook digitaal tegenwoordig, hè? Echt waar, digitale aanduiding. Het slechtste excuus om een telefoon in je slaapkamer te hebben. Als je een telefoon in je slaapkamer hebt, gebeurt er ook meestal helemaal niks meer. Zo, die kan je in je zak steken. Echt waar. Ik ken stellen, nou ja, je ziet het, nou ja, weet je. Die zitten in hun bed, in een mooie openingbed, volledig geautomatiseerd. Die gaan alleen maar zo. En die zitten allebei met een tablet of een telefoon hun eigen dingetjes te doen. Naast je ligt degene die aan jou toevertrouwd is. Wat ben jij aan het doen met dat apparaat, man? Met wie ben jij aan het communiceren? We zijn met iedereen aan het communiceren, behalve degene naast ons. En telefoon is er één heel belangrijk onderdeel van. Ik ban dat ding uit mijn huis. Als je op aan het voeden bent, weet je wat wij deden? Ik heb zo'n stekkerblok op de keukentafel, meer om je weet het. En ik was de grote lader. Dus ik laad al jouw telefoons. Leg hem hier neer. En dat hebben we tot een jaar of 18, 17 vol weten te houden. Dat ging echt heel goed. Want mijn vader zorgde ervoor dat mijn telefoon vol is. Maar hij ging niet mee naar boven. Weet je waarom vaak jouw kinderen gewoon niet te genieten zijn in de ochtend? Omdat al die andere kinderen hen bezighouden tot 4 uur 's nachts, die verder geen leven hebben. En jouw kind die jij kostelijk op bed legt, met een liedje, Heer, zegen mijn kind en ik hoop dat je lekker slaapt, gezellig. Jouw kind wordt in midden de nacht wakker van allerlei apenberichtjes en die moet daarop antwoorden en anders horen ze niet bij de groep. Laat dat ding uit die kamer. Echt waar. Trap dat ding op die tafel beneden. Echt waar. Heeft het met Hanna te maken? Ik geloof dat het met opvoeding te maken heeft. Echt waar. Maar ik heb dat ding zo nodig, want anders mis ik of ik op tijd op school ben. Jongens, sta gewoon op tijd op, man. Ja, wat dan? Hoe laat begint die school? 8 uur? Nou, als je om 7 uur weet dat je geen school hebt, is het dikke prima. Echt waar. Maar schaf gewoon zo'n digitaal bol.com 995 apparaat aan met 2 bellen. Schitterend. Ik zal de QR-code straks nog eventjes op het scherm laten zetten. Ik krijg altijd 10% bij bol.com. Dus als je dat nou allemaal doet en mij ook nog eventjes... Nee, grapje, grapje. Maar weet je, ik geloof dat echt. Sommige oldschool dingen zijn helemaal prima. Ja, maar dan heb ik ruzie met mijn kinderen. Ja, dat is ook wat. Je zal het eens oneens zijn met je kinderen. Nee, dat is toch ook wat? Dat heet opvoeden! Ja, het is toch... Ben ik de enige? Ja, misschien is het mijn grijze haar. Misschien is het gewoon dat ik old... Maar echt, heel veel oldschool dingen zijn gewoon ongelooflijk goed. En één daarvan is... Trap die telefoon uit je kamer. Je hebt geen lader, geen telefoon. Als ze me willen bellen, dikke prima. Leg je huistelefoon neer. Echt waar, als je die nog hebt tenminste. Of ik wil, verzin wat. Of een bel op de gang. Nou goed, we gaan snel door. We hebben gezegd, Elkana, ik wil hem er niet al te slecht van af laten komen. Maar om haar te steunen, emotioneel, geestelijk, mentaal, psychologisch, praktisch. Gaan we naar de volgende. Hij miste het. Volgende. Nu gaat ze naar het huis des Heren. Iemand zegt een goede stap. Want ze gaat naar het huis des Heren. Wat kan je in het huis des Heren verwachten? Bemoediging. Zegen. Hulp. Emotionele... Maar wie komt Hanna tegen? Wie komt ze tegen? De grootste... De vader die zijn kinderen niet opvoedt. De vader die niks snapt van opvoeding. Eli. Het is een godsman, ik wil hem niet negatief benaderen. Maar wat ik zie, en ik vergelijk het een beetje met hier in huis komen. Dan kom je voor de eerste keer de kerk in. En dan gaat de preek over iets wat je niet leuk vindt. Je wordt misschien wat minder bemoedigd. En je spreekt de voorganger. En die heeft niet al te veel tijd voor je. Haak je dan af. Weet je wat Hanna deed? Ze ging naar het huis des Heren. Ze ging naar de tempel. Ze kwam daar Eli tegen. We gaan lezen wat hij deed. Ja, ik kan het zo vertellen. Ze begon te bidden. Moet je je voorstellen, op het meest gevoelige moment in je leven. Dat je ziel en zaligheid gewoon uitstort voor de Heere God. Dat je daar zit, Heere God. Het is allemaal echt zoveel. Ik zie het echt voor geen meter meer zitten. Heer, ik leg alles op uw altaar. En wat is de reactie van Eli? Terwijl je het meest kwetsbaar bent van ooit. Terwijl je het meest gevoelig, meest gewoon helemaal leeg bent. En alles hebt neergegooid voor zijn troon. Wat wordt er tegen je gezegd? Hey, ben je dronken of zo? Heb je te veel gedronken? Weet je wat? Misschien is het tijd om even naar huis te gaan. Je roes uitslapen. Je bent niet helemaal gek geworden. Je komt toch hier niet? Ik zie hoe je bidt. Ik zie je mond wel bewegen, maar ik hoor niks. Wauw. Wat een sneer kreeg zij uit onverwachte hoek. Dus ik schreef een paar dingen op. Wat met haar gebeurde, ik denk dat wij al lang al in een GGZ-instelling hadden gezeten. Echt waar. Ja, echt. Serieus. Weet je, wat zij had gedaan, en hoe ze werd behandeld. Het is, het staat er letterlijk. Ik ga gebukt onder een zwaar verdriet en stort mijn hart uit voor de Heer. Ik ben overstelpt met droefheid en ellende. Wauw, nou wanneer was dat voor het laatst dat wij dat waren? Maar weet je, ik geloof een paar dingen. En als ik het een beetje samenvat wat er met Hanna aan het gebeuren was. Nadat ze al was voorgetrokken, maar heel veel problemen had gekregen. Nadat ze een sneer had gehad van Eli. Als dronken vrouw. Nou, dat was een schaamte eerste klas. Maar ook de afwijzing en het onbegrip van Elkana. Ik schreef een paar dingen op. Hanna werd structureel en langdurig gepest. Iemand. Structureel en langdurig gepest. Ze werd niet gehoord, ze werd niet gezien, ze werd niet serieus genomen. En niemand nam het voor haar op. Wat zouden wij van zo'n vrouw zeggen? Ik denk dat we het busje zouden bellen. Twee mannen met witte pakken zouden komen. Die vrouw zouden moeten afvoeren. Gesloten minimaal een half jaar. En zware psychologische hulp, een psychiater en alle hulp en pillen die er maar mogelijk zijn. Om daar bovenuit te komen. Echt, ik geloof dat echt. Een vrouw met zware emotionele schade. En het liep zo ver dat ze gewoon niet meer kon eten en het ook niet meer kon verteren, zegt de Bijbel. Huilen, dat is gewoon over. Maar ik heb nieuws voor je. Ik heb echt nieuws voor je. Het liep toch volledig anders. De Heere God is een God van verrassingen. De Heere God is een God die onverwacht uit de hoek kan komen. Want ik ga je meenemen wat er echt gebeurde en wat zij vervolgens deed. Ik denk dat wij hadden gezegd, het hoeft allemaal niet meer. Dit is gewoon te veel. Ik word aan alle kanten getreiterd, gepest. Dit is gewoon echt. Zelfs als ik naar de kerk ga, dan is die voorganger niet aardig tegen me. Dan geeft hij me nog een sneer toe. Of diegene bij de deur, die had weer iets op aan te merken dat ik mijn auto fout stond. Of dat ik te laat was, of weet ik veel wat. Echt waar, in de kerk, hè. Dat is wat er gebeurde. De man die verantwoordelijk was daar in de tempel, die gaf haar een veeg uit de pan. Dronken vrouw die je bent, dronkaard. Doe normaal, wat durf je hier te komen? Maar weet je, er kwam uit onverwachte hoek kwam er iets. En dat is het volgende. Eli, en er staat nergens bij trouwens dat hij zich schaamde. Dat vind ik ook zo bijzonder. Ik zou me dubbel hebben geschaamd als ik Eli was. Als ik die vrouw te woord had gestaan en uiteindelijk achterkwam dat ze gewoon helemaal niet dronken was. Maar dat staat er niet. Hij zegt, de Heere God gaat doen wat je hebt gebeden. Eén zin die hij zegt. Hij zegt één zin. Hij gaat doen... Hij gaat je geven, de God van Israël, waar je om hebt gevraagd. En weet je wat ik zie bij Hanna? Ze vergeet gewoon alles wat om haar heen is. Ze vergeet alles en iedereen. Elkana, Penina, die gastjes die er elke keer ook zitten te treiteren. Eli, ze vergeet gewoon alles wat er gebeurd is. De afwijzing, het verdriet, het verleden. Dat ene woord, die ene zin. De God van Israël. Die gaat geven waarvoor je hebt gebeden. Ze pakt dat woord vast met beide handen en ze eigent het zich toe. Dat is wat er gebeurt. Wauw, wanneer is het voor het laatst geweest dat wij dat woord zo hebben toegepast? Zo hebben toegeëigend. Weet je wat wij hadden gezegd? Die man is zo negatief over mij geweest, er kan geen goeds uitkomen. Wat hij ook zegt, ongeschikt. Echt waar. We hadden hem al afgeserveerd en wat er ook nog verder uitkwam, hadden we nooit meer aangenomen. Maar zij zag, de dienstknecht des Heren, gewoon een mens, die ook een foute inschatting kon maken. Maar zij pakte het woord des Heren wat hij bracht. Zij pakte het woord des Heren. En de God van Israël, die gaat je geven waar je voor hebt gebeden. Zij pakte dat met twee handen vast. En ik denk dat ze haar ogen dicht deed en haar handen bij haar hart en ze liep gewoon terug. En ze dacht, het kan me allemaal bommen. Het zal maar lekker boeien, al die gasten. Mij maak je gewoon helemaal niks. Wat zou ik tegen me zeggen? Ik heb een woord. Ik heb een woord. Ah, dit is echt het meest strakke, prachtige wat er is. En ik wil je vragen, wanneer heb je voor het laatst het woord van God zo serieus genomen? We zongen vanochtend, He won't fail. En we hebben het opnieuw gezongen. Maar wanneer heb je voor het laatst het woord van God zo serieus genomen? Dat je zegt, Heer, we hebben het niet alleen gezongen. Maar het woord wat ik lees, dat is voor mij. Dat is voor mij. Als de Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Wanneer heb je voor het laatst dat woord zo serieus genomen? Dat hij voor je gestorven is. Dat hij echt letterlijk van je houdt. Dat hij zijn leven voor je heeft gegeven. Als een losprijs voor velen, zegt de Bijbel. Wanneer heb je dat woord voor het laatst zo gepakt? Zoals Hanna dat heeft gedaan. Ik geloof dat als wij dat woord zo pakken, dan maakt het niet meer uit wat de omstandigheden zijn. Dan maakt het niet meer uit wat er verder is gebeurd. Dan maakt het verleden niet meer uit. Het gaat om, ik heb het woord gepakt, Heer. En dat gaat een grote verandering brengen in haar leven. We gaan verder lezen. Het is echt schitterend om te zien. En prachtig, dat woord. De Bijbel zegt ook, dat woord dat zal nooit ledig terugkeren. Nooit. Echt niet. Want het zal doen wat hem behaagt. Weet je, dat woord is een soort, ja, hoe moet je het zeggen? Het woord, dat is een soort pijl. Die pijl, die is gericht naar jou. Lillian, naar jou. Die pijl moet bij jou binnenkomen. Maar weet je wat wij vaak doen? Wij schermen ons af. We hebben een schild, want we kennen de wapenrusting. Maar dat schild gebruiken we tegen de verkeerde pijlen soms. Want er zijn ook pijlen van de Heer die op je gericht zijn. Gewoon om je het goede te geven, om diep in je hart binnen te dringen. Om dat woord te laten binnendringen in de bron van het leven. Waar het ook echt vrucht zal dragen. Maar wij schermen die pijlen ook af. Weet je waarom? We hebben de mensen al afgeserveerd die we hebben ontmoet. We hebben die voorganger al een kruisje gegeven. Ze gaan een jaar weg. Wat? Een jaar weg? Wat? Een vakantie van een jaar? Wat is dat voor een voorganger? Je verlaat toch die kudde niet? Wat die man ook zegt. Ja, hij kan mooi praten. Dat is prachtig. Oh, een mooie preek over toewijding. Nou, wijd eerst jezelf maar toe. Weet je, voor je het weet laten we negatieve tijd in ons hart toe, in ons denken toe, over allerlei onderwerpen. En wat er nog verder gezegd wordt, ongeschikt. Laat dat los. Laat dat los. Het woord van de Heere God wat tot je komt, is zo kostbaar, is zo waardevol om het te missen. Wauw. Kijken we dan naar de persoon die het brengt. Eli werd gebruikt door de Heere God. Was hij de meest geschikte persoon? Ik denk uit 1000 man hadden we Eli nooit uitgekozen. We hadden gekeken naar zijn gezin. Hofni en Pinias. Die sliepen met de vrouwen trouwens die wacht deden bij de tempel. Hè? Minor detail. Er stonden dus vrouwen gewoon bij de poort. Dachten van nou, dat is een goede chick, dat is mooi. Weet je, Hofni, als jij nou die neemt, dan neem ik die. Dat is wat er gebeurde in zijn gezin. Het meest onheilige, bagger, ellende. We hadden hem nooit gekozen. Maar hij sprak het woord van God. Serveren we het woord van God ook af? Vanwege die voorganger, vanwege die prediker? Echt waar. Het woord bracht een ommekeer. De Bijbel zegt in vers 18, al die negativiteit die ze had gekregen van Eli. Wat zegt ze vervolgens? Je kan het meelezen. Ik dank u, Heer, dat u mij zo goed gunstig gezind bent. Ha, ik kon het echt niet geloven. Wat voor pepernoot ben je als je dat tegen iemand zegt die net voor een dronkaard heeft verklaard. Maar het kwam door het woord van God. Dank u wel, Heer, dat u zo goed gezind bent. Haar gezicht, zegt de Bijbel in vers 18, was opgeklaard. Ze kwam terug naar dat woord, wat ze had vastgepakt, en ze at weer. Het leven ging door bij Hanna. Die liet zich gewoon niet tegenhouden. Het stopte niet bij wat negativiteit. Het stopte niet bij het verleden, het heden of wat dan ook wat er gebeurde. Ze verwachtte alleen maar de hulp van de Heere God. Alleen maar, alleen maar.